Welkom bij de podcast van Hour of Power Nederland. Elke week verwelkomt Jan van der Bos een inspirerende gast uit bekend en onbekend Nederland. We luisteren hier wekelijks een nieuw interview.
Dineke, even de allereerste vraag die ik aan je heb. Want je zet overal met grote letters boven. Ik ben een geliefd kind van God.
Dat is lef hebben, hè?
Ja.
Ja, dat klopt. En ik doe het in nederigheid.
Dat vind ik een rare combinatie.
Ja. Want als je geliefd kind bent van God, dat is zo'n weg om dat überhaupt te omarmen, laten we wel zijn. Maar als het omarmd is, geeft het je ook de nederigheid dat je maar mens bent. En dat je God dus aan alle kanten nodig hebt. Dus vandaar dat ik het durf te zeggen. In het begin dacht ik, ah, kom op, wie ben ik omdat ik dat kan zeggen. Maar hoe meer ik het zeg, hoe blijer ik ervan word, omdat het die nederigheid geeft en tegelijk de uitnodiging naar de ander.
Ja. Het is ook het thema van Hour of Power. Hey, je bent geliefd, je bent een geliefd kind van God. Uitspraak van Henry Nouwen. Heeft het een connectie met elkaar, Dineke van Cote en Henry Nouwen?
Jazeker, jazeker. Ik kwam op een punt in mijn leven. Ik had vanaf jonge jaren, in een groot gezin en een van de jongste, ik had een behoorlijk negatief zelfbeeld. En dat zelfbeeld had alleen maar versterkt op het moment dat ik ziek werd en eigenlijk nutteloos en waardeloos lag. En toen ik op een dag te horen kreeg dat ik nooit meer beter zou worden, toen dacht ik, God, neem me nu weg. Zo kan ik niet leven, alsjeblieft. Ik lig hier op dat bed. Ik kan niet de vrouw zijn voor mijn man, niet de moeder voor mijn dochter. Ik kan niets voor niemand iets betekenen, alleen maar liggen. Dus ik vind het wel welletjes geweest en neem mij. En toen had ik dat boek bij mijn moeder uit de kast. Mijn moeder had een grote boekenkast. Een protestantse vrouw, komend uit de gereformeerde gemeente. En ik heb het gelezen van haven tot gort. En vervolgens zelf ook gekregen. En ik heb er ook aantekeningen in gemaakt. Ik heb het diverse keren gelezen. Zelfs zodanig dat ik pas veel later erachter kwam dat die prachtige tekening zomaar uit te vouwen is en mee te nemen in het boek. En gaandeweg las ik dus ook van de oudste zoon, die zo ontzettend zijn best deed om erbij te mogen horen. En op een dag van zijn vader te horen, je doet het goed. Die heeft zich helemaal uit de naad gewerkt. En vond eigenlijk dat met de jongste zoon, dat hij zomaar kon doen wat hij wilde en terugkwam. Dat dat niet klopt, want kijk eens hoe hard hij werkte. En daarin laat hij gewoon zien, ook naar die oudste zoon toe. Kind, je bent altijd, zegt de vader, je bent altijd mijn kind geweest. En daar laat Henry Nouwen toen al zien hoe belangrijk die boodschap is dat je Gods geliefde kind bent.
Jij kent de uitzendingen van Hour of Power met ja. Henry Nouwen, die drie epische preken. Ja. Wat is jou het meest bijgebleven?
Nou, dat je identiteit niet afhangt van wat je hebt, wat anderen erover zeggen, wat je doet, wat voor mij heel belangrijk was, en wat anderen erover zeggen, maar dat je Gods geliefde kind bent. Ja, weet je, dat is de kern van de boodschap van het evangelie volgens mij.
Laten we even terug naar jouw leven. Opgegroeid in een streng gereformeerd gezin, dus niks mis mee, ben ik ook. Dan word je ziek als jong meisje.
Ja, 29 jaar.
Nou.
Aan het begin van je carrière, zeg maar, na gestudeerd te hebben, ga je beginnen en denk je van... Nou,
Politicologie en communicatie.
Ja, nu ligt de wereld open. En dan sluit de wereld zich voor je.
Waarom kwam je op bed te liggen?
Ik raakte in verwachting. Dat was ontzettend welkom. En eigenlijk al heel snel kreeg ik last van mijn rug en van mijn bekken. En wat bleek veel jaren later, dat ik hypermobiel van mijn geboorte ben. Dus ik zit heel los in mijn gewrichten en pezen. En ik had dus eigenlijk op deze manier niet zwanger mogen worden. Dan onder strikte begeleiding. En het ging dus gewoon goed fout. Ik kon na 5 maanden niet meer lopen en na 7e maand niet meer zitten. Dus toen zeiden ze, ach joh, straks als de bevalling achter de rug is, komt allemaal goed, geen probleem. En toen de bevalling achter de rug was, zeiden ze,
Annemarie werd geboren.
Annemarie werd geboren, prachtige dochter. En toen zeiden ze, 10 weken rustig aandoen. En uiteindelijk kwam ik in het ziekenhuis terecht. En toen zeiden ze, oeps, het ziet er allemaal veel slechter uit dan we ooit bedacht hadden. Dit gaat niet meer beter worden.
Dus eigenlijk krijg je dan het vonnis. Nou ja, ik heb al zo'n tijd op bed gelegen, ik kan geen stap meer verzetten, ik kom in een rolstoel terecht en dat is wat mijn leven voor de rest zal worden. Hoe ging je daarmee om?
Ongeloof. Hoe kan dat nou? Alles doet het, nog bij wijze van spreken. Hebben jullie geen Corset, hebben jullie niet dit, hebben jullie niet dat? Toen hebben ze op een gegeven moment ook gezegd, weet je, we sturen je door naar het revalidatiecentrum om daar te leren omgaan met het feit dat je niet meer beter wordt. En toen moest
ik... Was je niet boos op God?
Geen tel.
Ja, nou, ja, hallo.
Jan, kijk naar de wereld. Kijk naar jij bent bereisd over de wereld. Veel ellende, gebreken. Denk je nou werkelijk bij dat ik als mens kan zeggen, waarom overkomt mij dit wel? Er iedereen wat overkomt? Nee, ik ben niet boos geweest. Natuurlijk, je wereld stort in, dat is een ander verhaal. Ja. Een enorme worsteling geweest van hoe ga je er nou mee om? Dus zoals ik al eerder zei, van ik wilde eigenlijk dood. Weet je, als het dan toch niet van betekenis kan zijn, dan is mijn werk hier gedaan en kan ik gaan. Ja. Ik vond dat wel een hele goede overeenkomst.
Dat vind ik een mooie rij.
Maar God niet.
Als mijn werk hier is gedaan, dan kan ik gaan. Ja.
Dankzij Henri Nouwen ben ik naar kloosters gegaan als protestants meisje.
Waarom krijg je tranen in je ogen?
Nou, omdat dat natuurlijk wel een heel bijzonder iets is. Het een volgt het. Als ik Henri Nouwen niet had gelezen, was ik nooit naar een klooster gegaan als protestants meisje. Als ik niet naar het klooster regelmatig was gegaan, had ik niet op 29 oktober 2006 in het klooster in Gent gezeten. En ik zat daar en na de eucharistie zei de priester, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, u hoeft één woord te spreken en mijn geest is genezen. Spreek hier. Nou, en ik had zelf heel veel psychotherapie gedaan, veel gelezen, veel gezocht en geworsteld met wat is leven, wat is lijden, hoe ga je daarmee om? En toen dacht ik, ja, God heeft heel veel gedaan aan mijn geest. En toen zei hij, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, u hoeft één woord te spreken en mijn ziel is genezen. En toen was er ook dankbaarheid in mijn hart. Waarin ik, wat is er veel gebeurd in mijn ziel? Want van dat meisje wat een zelfbeeld had van -10, was ik een vrouw geworden die werkelijk waar niks kon. Maar wel haar wist dat ze Gods geliefde kind was. En dat verder ging uitworstelen en uitwerken. Dus toen dacht ik, ja, God heeft heel veel aan mijn ziel gedaan. En toen zei hij, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, u hoeft één woord te spreken en mijn lichaam is genezen. En toen voelde ik me van buiten aangeraakt. En er kwam vanuit meteen een
beschrijf dat niet van buiten aangeraakt?
Ik heb het ervaren als Gods hand, ja.
En wat gebeurde er toen?
Toen kwam er een kracht die rolde vanaf mijn tenen door mijn hele lijf. En ik had dat weekend heel erg veel pijn. Want de rit van Nederland naar België. En het was een heel groot klooster en we moesten van het ene gebouw naar het andere. Dat was niet goed voor mij. Dus ik had heel veel pijn. En die was over. Ik had gewoon geen pijn meer. En toen dacht ik, nou, ik begon te huilen. Want het leek ook alsof hier een kraan was opengezet. Tranen rolden over mijn wangen zonder dat ik snikte of wat dan ook. En toen dacht ik, God, wat is dit? Wat moet ik hiermee? Is het echt? Serieus? Na 14 jaar? En dan? En wat nou als ik morgen wakker word en het blijkt niet zo te zijn? Maar wat als ik morgen wakker word en het blijkt wel zo te zijn? Ik wist het niet. Ik heb altijd gedacht, als iemand genezen wordt, gaat hij op het dak staan en schreeuwen dat hij genezen is. Ja! Dit is te groot! Wauw! En ik werd stil. En weet je wat er nou het rare was, Jan? Dat als ik het tegen mensen vertelde wat er gebeurd was, dat ik dacht, God, ik doe u zo onrecht. Want ik vertel het, maar woorden, er zijn geen woorden voor. Alle woorden ontbreken daaraan. Maar ik kreeg wel een soort enorm verantwoordelijkheidsgevoel. Dat ik dacht, ja, als ik dit cadeau gehad heb, dan mag ik eigenlijk geen seconde van de dag dit uit mijn handen laten vallen. Dus moet ik daar ook zeer verantwoord mee omgaan. Dat is de andere kant dan weer. Ja.
Ik pak even jouw boek erbij. Ja. Dat heet Dwars door de pijn, mijn grillige weg van ziekte naar genezing. Daar heb je inmiddels het nodig over verteld. Maar wat wil je met dit boek bereiken? Want je bent nu coach, je helpt mensen verder in het leven.
Nou, ik zal je wat vertellen, Jan. Ik wilde dit boek niet. Ik heb jarenlang mijn verhaal, dat is dus de andere kant, ik heb jarenlang mijn verhaal niet willen vertellen. En soms kon ik er niet onderuit. Maar niet willen vertellen, omdat wat kan de ander daarmee of zo? Hè? Er zijn genoeg mensen die ziek zijn, genoeg mensen die pijn hebben. En zou ik dan zeggen, jongens, weet je, God is groot, absoluut. En dat wil ik gewoon door het zijn in mijn leven wil ik dat zichtbaar maken. Maar waarom ik het niet wilde vertellen, is omdat ik het ook een dramaverhaal vind. En ik hou niet zo van dramaverhalen. Vond ik lastig om onder woorden te brengen.
Maar het is een mooi boek, ik heb er delen in gelezen. Maar jouw gedichten vind ik ook mooi. Ja, er ligt nog een boek van, ja. Van Henry, liefst van Henry. En er staan brieven die hij aan mij geschreven heeft. Maar ook één voor jou, hè?
Ja.
Ja, lees hem eens voor, een stukje.
Dat had...
Jij ging gewoon een brief schrijven aan Henry.
Nou, na alles wat ik gelezen had, bleven er vragen bij mij over. En toen dacht ik, nou ja, die man wordt heel ver weg en ik kan hem een brief schrijven. Ik weet niet of ik antwoord krijg, maar dan heb ik ergens het neergezet. Zal ik het eerst lezen en daarna mijn reactie geven? Ja. Vlak voor hij aan een sabbatsjaar begint, schrijft Henry aan een Nederlandse vrouw die hem om raad heeft gevraagd over haar gebedsleven. 6 september 1995. Bedankt allereerst voor het vertrouwen dat je me geeft door te vertellen wat je doormaakt. Je zult wel beseffen dat ik geen precies antwoord heb op al je vragen, maar ik ontvang je vragen meer als een uitnodiging tot contact tussen twee zoekende christenen dan als een vraag om uitsluitsel over bepaalde kwesties. Ik wil je met deze brief vooral aanmoedigen een persoonlijke relatie met Jezus op te bouwen. God is altijd zo ver weg en dat geeft problemen. God wordt hoog en almachtig enzovoort genoemd en Jezus daarentegen is God met ons, kwetsbaar en zwak, afhankelijk en heel benaderbaar. Jezus is God die ons nodig heeft en ons vraagt om liefde. Houd je van me? Houd je van me? Houd je van me? Kijk naar Jezus wanneer je bidt. Jezus zegt, kom bij mij. Jullie allemaal die belast en beladen zijn en ik zal jullie rust geven. Mijn eigen gebedsleven is tamelijk eenvoudig. Ik kijk simpelweg naar Jezus en zeg, Heer Jezus Christus, ontferm u over mij. Ontferming is een tedere uitdrukking. Je vraagt niet om medelijden, maar om een troostende en bemoedigende omhelzing. Als je dat gebed vaak en vanuit je hart zegt, zul je veel genade ervaren. Als je je eigen lijden verbindt met het lijden van Jezus, verbind je het ook met het lijden van de hele wereld. Omdat Jezus de pijn van heel de mensheid in zijn hart draagt, op die manier staat ons leven steeds meer open voor anderen, niet alleen voor je man en dochter, maar voor alle mensen. Zo neem je deel aan Gods verlossingswerk. Ik denk met veel genegenheid aan je en bid voor je. We blijven in contact.
Liefste Henry, heel mooi, want je had nooit gedacht dat je een antwoord van hem zou krijgen. Dineke, wij komen aan het einde van dit mooie gesprek. Wat is je wens? Wat is je droom?
Dat we ons eigen lijden, dat ik mijn eigen lijden verbind aan het lijden van Jezus Christus.
Dat is een diepe.
Dank je wel.
Ik vond het heel fijn om jou hier te gast te hebben, Dineke. En dank voor je openhartige verhaal. We hebben een bureauklapper met allerlei uitspraken van Henry voor 52 weken per jaar. Ik had deze even voor je uitgezocht. Nou, je kan zo goed Henry voorlezen, dus kijk of je dat ook goed kunt.
Wat ons mens maakt, is niet ons verstand, maar ons hart. Niet ons vermogen om te denken, maar om lief te hebben. Amen.
Voilà.
Dankjewel.
Ik geef je hem heel graag.
Dank je.
Ja, ik pak hem niet op, maar ik doe even zo, dan zie je. Dan staat hij er even mooi bij. Heel hartelijk dank dat je hier aanwezig was. En je boek Dwars door de Pijn is te bestellen. En ik wens je alle goeds toe en een prachtig verhaal van een jonge vrouw die zo lang en zoveel pijn heeft gehad. En die door, ja...
aanraking, hè?
Door God aangeraakt en nu hier zo mag zitten.
Mooi.
Ga zo door.
Dank je.
Bedankt voor het luisteren naar het interview van deze week. We hopen dat dit verhaal jou heeft bemoedigd. Wil je meer weten over Hour of Power of andere interviews bekijken? Ga dan naar www.hourofpower.nl.